Goedemorgen. Ik heb vandaag een heel mooi onderwerp en het heeft mij echt verrijkt in mijn voorbereiding voor vandaag. En het is heel bijzonder en het is eigenlijk iets wat we eigenlijk niet zo vaak over horen. Maar wat echt wel een Bijbels thema is en ook een thema is wat ook iedereen raakt. Dus ik ga er iets over vertellen. Maar eerst ga ik even meenemen naar gisteravond. Want vandaag is natuurlijk Bevrijdingsdag en gisteren was het natuurlijk dodenherdenking. En ik werd vorige week gebeld, of de week daarvoor, met de vraag van... Goh Willem, wil jij namens de kerk in Zutphen een krans leggen bij het monument? Ik zei, nou, dat vind ik wel mooi. Ik heb wel gezegd, ik ga even een nachtje over slapen. Heb ik gedaan en de volgende dag heb ik teruggebeld. Ik zei, nou, dat vind ik wel mooi, ik wil dat wel doen. Dus namens de kerken, met nog iemand anders, mocht ik gisteren een krans leggen. Dus ik kwam daar aan bij de burgerzaal in Zutphen en er stonden allemaal mensen voor... En zei ze, ja, loop maar naar binnen toe. Dus ik ontmoet even die vrouw die dat dan regelt. Ja, zei ze, we hebben voor u een plaats gereserveerd en je mag gaan zitten achter de burgemeester. Ik zei, nou, dat vind ik toch wel... Dus ik zat daar zo, de burgemeester zat uiteindelijk schuin voor mij. Maar ik had echt allemaal gereserveerde plekken en ik was een hooggeëerde gast. En op een gegeven moment toen, ik had het allemaal niet zo, ja, weet ik veel. Dus op een gegeven moment toen gingen we naar buiten toe en dan werden we ook... Er werd dan de volgorde opgenoemd hoe je dan moet gaan lopen. Hè? Dus het is dus een hele processie. We gingen met een processie vanaf de burgerzaal naar de bibliotheek toe. En eerst had je dan de burgemeester met de college. En daarachter de vertegenwoordigers van de kerken. Dus je had dan de burgemeester met zijn dikke ketting. En dan een paar, twee, drie mensen van de college. En daarna liep Willempie met nog iemand met een vertegenwoordiger. En ik liep er zo door de straten heen te paraderen. En weet je wat ik dacht? Ik dacht, dit is echt de plek die toekomt aan de kerk. Weet je, het gaat niet om mij als persoon, weet je, het gaat om wat ik daar vertegenwoordig. En ik vond het zo mooi en ik liep daar en er stonden allemaal mensen die stonden daar in de straat te kijken. En het was een behoorlijke optocht, hoor. Echt gewoon een paar honderd man. En ik liep daar zo, vooraan zo, en ik dacht van, Heer, ik loop hier voor u. Ik loop hier om de kerk te vertegenwoordigen. En ik vind ook dat de kerk ook vooraan hoort te lopen, toch? We hebben iets te vertellen, ja. Ja, dat is echt iets, we hebben iets te vertellen. En op een gegeven moment, toen stonden er ook in de rij. Het regende echt verschrikkelijk. Ik ben helemaal zeiknat geworden. Maar het was nog beter dan 5 jaar daarvoor, want toen ben ik helemaal nat geworden. Het was nog veel erger, dus het wordt beter. En dus ook, op een gegeven moment mocht je ook je bloemstuk mocht je dan leggen. En de burgemeester stond in de stromende regen op zijn A4'tje zo voor te lezen, weet je wel. En op een gegeven moment, dus eerst mocht dan de college en daarna de vertegenwoordigers van de kerken mochten naar voren gaan. Nou, ik vond het echt fantastisch. En die plek behoort echt God toe. Dat we zo'n plek in de maatschappij hebben. En laten we ook ervoor strijden dat we die plekken mogen vasthouden. Want we hebben iets van eeuwigheidswaarde. En er was ook een man gisteren, een man, ja, ik denk dat hij 93 jaar oud was. En die had dus de oorlog en de bevrijding van Zutphen ook meegemaakt. Dus die had ook gezien hoe de Canadese tanks vanuit Voren, vanuit Baak, ook naar Zutphen oprukten. En dat die Duitsers zich aan het ingraven waren, weet je, ook bij de begraafplaats, de Oostbegraafplaats, dat volgens mij... Bij de Warnsveldse weg. En zijn overburen werden geraakt door de granaat. Die mensen waren allemaal overleden. En hij zelf, zijn eigen huis was geraakt door de granaatinslag. En hij had dat wel overleefd. En die man vertelde ook al het lijden wat daar allemaal mee gepaard ging. En de spanning en de ellende. En dus hij vertelde een heel verhaal van een ooggetuig, weet je, die het gewoon mee had gemaakt. Over onze eigen stad Zutphen. En ik hou echt van Zutphen. Dus ik vond het heel bijzonder. En dan kom je toch ook weer gauw bij de vraag uit van... Van waar is God in het lijden? Hè? Waar is die dan? Waar was God nou in Auschwitz? En waar was God nou in al die verschrikkelijke dingen die zijn gebeurd in de oorlog? En die nog steeds vandaag de dag nog steeds gebeuren. Hè? Want het is niet zo dat we nou de ultieme les hebben geleerd na de Tweede Wereldoorlog. En dat het daarna allemaal vrede was. Hè? Hier in West-Europa wel. Maar in de grote delen van de wereld niet. Maar ik wil beginnen met dit vers. En ik wil echt dat je dit vers... opslaat in je geheugen, deze dienst en de rest van de week en de rest van je leven. Je kent hem wel, maar houd deze ook echt voor ogen. Deze tekst wil ik je echt gewoon op het hart drukken. Dat is Romeinen 8, vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen het lijden of tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden. Ja? Dus waar je ook doorheen gaat in dit leven, wat je ook overkomt, het staat in geen verhouding tot wat ons aan heerlijkheid ten deel zal vallen. Wat je hier ook meemaakt, hoe verschrikkelijk het ook is, het, Het weegt niet op tegen de heerlijkheid die voor ons klaar ligt. Dus dat moet je even goed voor ogen houden. Wat ik vandaag wil doen, ik wil een aantal perspectieven neerzetten. We hebben het vaak over lijden voor God en de Bijbel spreekt over lijden. Maar ik ga het even in 3 stukjes plakken. En ik ga er wat perspectieven neerzetten. En het heeft mij ontzettend bemoedigd. Het heeft mij ontzettend geholpen. En ik hoop dat het jou ook helpt om te begrijpen wat de Bijbel zegt over lijden. Wat is nou wel Bijbels lijden en wat hoort daar nou niet bij? Dat is best interessant. Wie kent Bishop Marmari Emanuel? Bishop Marmari Emanuel. Dat is een TikToker. Nou, er zijn er 4, 5, 6. Bishop, oh, er zijn er toch wel wat meer. Oké, Bishop Mari. Moet ik even goed zeggen? Marmari Emanuel is van een Assyrische kerk. En die heeft altijd zo'n heel mooi pak heeft hij aan, met zo'n muts. En hij staat met zijn kruis, zat hij te prediken. En als je op social media zit, dan moet je hem wel een keer gezien hebben. Nou, die man die heeft een... eigenlijk is het niet echt een groot bijzonder spreker, maar hij zegt gewoon echt hele mooie praktische dingen. Hij is eigenlijk een Irakees van geboorte. Hij woont in Australië. Waarschijnlijk is hij ooit een keer gevlucht. En, maar die man die predikt ook echt het geloof met God, weet je wel. En hoe hij dat beschrijft is gewoon heel mooi. Maar die man, die is een paar weken geleden is die aangevallen door een moslim-extremist. Gewoon in zijn kerk, in Australië. Er kwam in één keer iemand kwam naar voren stormen en die viel hem met een mes aan. Ik heb filmpjes gezien en ik heb ook verslagen gehoord. En ik weet niet of het echt waar is, maar het leek alsof zijn mes was dichtgeklapt. En dat de aanval mislukte. Maar goed, hij moest naar het ziekenhuis en hij mist wel een oog. Dus hij staat nu op YouTube, overal staat hij met een plakkaat voor zijn oog. Want zijn oog mist gewoon. Zijn oog is hij gewoon kwijt. Dus hij heeft echt geleden voor Christus. Dat heeft hij echt gedaan. En hij heeft ook gezegd, Heer, mijn oog die offer ik aan u. Mijn oog is echt een offer aan u, want u heeft geleden en u roept ook op dat wij als christenen mee mogen lijden met hem. Nou, en is dat uitzonderlijk? Is hij nou de enige die aangevallen wordt voor zijn geloof? Helaas niet, hè? We herinneren ons allemaal wel die 20 of 21 Koptische christenen, Egyptische christenen, in die oranje overallen bij ISIS. Weet je dat nog, te herinneren? He, op het strand in Syrië, ergens in Irak. He, die lagen op de knieën, waren ze. En ze waren onthoofd. En het schijnt dat vlak daarvoor dat ze allemaal nog het Onze Vader zingen in de Koptische vertaling, weet je wel. En ook in Nigeria. Vorig jaar zijn er in Nigeria nog 8000 christenen omgebracht. 8000. In totaal in zo'n 20 jaar in Nigeria zo'n 63.000 christenen. Weet je wel? En gemiddeld per dag sterven er wereldwijd zo'n 13 christenen per dag. Vanwege hun geloof. En er valt heel veel over te zeggen. Ik ga er ook een paar hele mooie teksten voor neerzetten. En dit is echt een stukje Bijbels lijden. En we gaan het woord straks eventjes ontrafelen. En wat bedoelt de Bijbel nou precies met lijden? Nou, we gaan even een paar teksten lezen die dat heel scherp aanstippen. En dat zal je perspectief misschien een beetje schudden. Van, hey, dat zijn best wel heftige teksten. Nou, we gaan ze even doornemen. 1 Petrus 4. Dit is dus wat je dus niet moet doen. Dat is de eerste. Dat is altijd een voorbeeld van wat je niet moet doen. Dat is altijd goed om te hebben. Hier staat, laat dan niemand van u lijden als een moordenaar, een dief of een kwaaddoener. Of als iemand die zich met de zaken van anderen bemoeit. Hé, dat is een goeie. Maar als iemand als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God verheerlijk in deze zaak. Het is een hele interessante tekst. Dus hier staat dat je niet moet lijden omdat je iets slechts doet, omdat je verkeerde dingen doet, of je met andermans zaken bemoeit. Maar als je lijdt, dan verheerlijk je daar God mee. Dat is een heftige tekst. Ik heb er nog veel meer. Niet allemaal, maar wel een aantal. Matthäus 5. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd u en verheug u. Want uw loon is groot, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Hier staat dus, als je dus lijdt vanwege je geloof, daar zitten twee dingen in eigenlijk. De eerste is, lijden is dus, lijden om je geloof is eigenlijk een soort van natuurlijk fenomeen. Dat hoort erbij. Als je in Jezus gelooft, dan kun je lijden verwachten. Dat is normaal, dat is de standaard. En daarnaast zegt Jezus ook nog, het is niet alleen dat je dat gaat meemaken, wat normaal is, maar je mag je er ook nog in verheugen, want er ligt een schat voor je klaar. Er ligt een enorme rijkdom voor je klaar. Dus je mag je erin verheugen als je lijdt voor Jezus. En er zijn eigenlijk veel meer teksten die dat onderbouwen. Dus ik heb er nog wel een paar, maar zoek ze gerust even thuis op. Maar we gaan nog even op deze iets verder inzoomen. Ik ga te snel, zie ik. Want dit is een stukje uit de bergreden. Matthäus 5, zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid, is een stukje van de bergreden. Nou, hij noemt daar dus de mensen die zoeken voor gerechtigheid, de mensen die in de gevangenis zitten, de mensen die treuren, die verdrietig zijn. Jezus noemt daar een aantal categorieën. En hij zegt, die mensen die dat meemaken op aarde, die zullen vertroost worden en zullen beloond worden. Maar er is één categorie die er niet tussen staat, in de bergreden. Dus één hele specifieke categorie die er niet tussen staat. Waar we allemaal mee te maken hebben. Denk er maar eens even over na. Hij noemt allemaal categorieën op van mensen die lijden. Maar eentje, een hele prominente, die mist. We gaan naar de volgende tekst. 2 Korintiërs. Of wij nu lijden, het is tot troost en zaligheid. Of wij nu getroost worden, het is eveneens tot uw troost. Die in staat bent te lijden en getroost te worden door dezelfde troost waarmee ook wij getroost worden. Dus oftewel, of je nou lijdt, of dat je nou door God zelf getroost wordt, weet je wel. Het leidt tot zaligheid. Het leidt tot iets verheerlijking van Gods naam. Nou, ik heb er nog eentje, daarna sla ik er een paar over. Filippenzen 3. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Je mag hem kennen en je mag de kracht van zijn opstanding kennen. En de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Hier staat het gewoon. We mogen gemeenschap hebben aan zijn lijden. Dat is best heftig. Ik had dat nog nooit zo echt bekeken, weet je wel. En er zijn nog veel meer teksten die dat gewoon echt ondersteunen. En Jezus roept echt op, lijden is part of the deal. En wij in het Westen weten nog niet, gelukkig, hè, nog niet echt wat lijden is. We voelen allemaal wel, de tijden gaan veranderen. Er waait een andere wind. Maar wat die apostelen hebben meegemaakt, en ik zal het straks ook voorlezen wat de apostelen hebben meegemaakt, staat in geen verhouding tot wat wij hier meemaken. En wat de mensen in Nigeria en de mensen in Irak en Syrië afgelopen jaren, op vele andere plekken weer meemaken, dat is eigenlijk wat u Jezus ons oproept. Dus bereid je daarvoor. It's part of the deal. Heftig, hè? En het is niet dat we nou echt daar naar uit mogen zien van, oh goh, ik zal best fijn vinden om even flink gegezeld te worden. Nee, natuurlijk niet, weet je wel. Maar als dat gebeurt, dan is dat echt een offer voor God. Dat is, daarin mag je God verheerlijken. Apart, hè? Maar er is ook lijden waarin God niet zo verheerlijkt wordt. Daar gaan we het ook over hebben zo. Elke keer als er in de evangelie gesproken wordt over lijden, dan gaat het over het woordje passo. Dus een Grieks woord passo. En dat woord komt meer dan 60 keer voor in het Nieuwe Testament. En het woordje passo, dat gaat, als Jezus het gebruikt, dan gaat het over het lijden van Jezus zelf. Als Jezus zelf gekruisigd wordt. Dat kan soms ook letterlijk kruisiging betekenen. Dus passo betekent, als Jezus het gebruikt, dan betrekt hij het op zijn eigen lijden. Het kan betekenen letterlijk kruisigen. En als het in een andere context wordt gebruikt, dan gaat het altijd over het lijden voor Jezus. Het fysieke of mentale of emotionele lijden voor Jezus. Dat woord komt meer dan 60 keer voor. Dus dat is de betekenis als je in het woord leest lijden, het Grieks woord passo. Het gaat over het lijden van of voor Jezus. Dus eigenlijk, als je in Jezus gelooft, hè, dan heeft God allemaal hele bijzondere gaven en je bent een geliefd kind en hij houdt van ons en hij doet wonderen en tekenen, we kennen het allemaal. Dat horen we ook vaak in onze kringen. Dat is ook goed, dat is ook waar. Maar hij roept ook ons op om klaar te zijn, om te lijden voor hem. En dan kun je misschien zeggen van ja, hallo Willem, maar hoe zit het dan met het welvaartsevangelie? Hè? Als ze maar genoeg geloven, dan gaat alles toch goed? Als ze maar genoeg geloven, dan overkomt ons niks. En als ze maar genoeg geloof hebben, dan zullen we nooit ziek worden en zullen we altijd beter worden en zal altijd alles beter met ons gaan. Nou, ik vleeg al jarenlang de vloer met die theorie aan. Maar Jezus roept ons op en hij zegt ons, er zal lijden komen als je in hem gelooft. En je moet ook nog blij zijn in dat lijden. Dat is heel wat anders dan dat je zegt van nou Heer, ik geloof dat mijn gelijden overkomt. Die Jezus roept ons daartoe op. Dat is een heel ander verhaal. Maar toch, ik wil er nog wel even iets over zeggen. Ik geloof wel dat God ons kan beschermen. God is echt een vader die echt voor ons zorgt. Hij doet genezingen, hij doet wonderen. En dat Janneke, mijn vrouw, vandaag de dag nog leeft, is echt door een wonder, weet je. God heeft haar echt beschermd. En voor de mensen die het verhaal niet kennen. Tijdens een storm stond Janneke onder een boom. En de Heilige Geest zegt tegen haar, ga fietsen. En Janneke luistert naar de stem van de Heilige Geest en ze gaat fietsen. En een enorme boom van 20 meter hoog, die valt zo om. Nou, een meter, anderhalf meter achter haar fiets komt die terecht, weet je wel. Dus God kan echt beschermen. En hij doet het ook. Ik heb meerdere voorbeelden in mijn eigen leven en ik weet van zoveel mensen wereldwijd, God kan en beschermt ons echt. En hij zegent ons, hij wil ons beter maken, hij wil ons bevrijden, die dingen die gebeuren. Dat is geen fantasie of een verhaal. God kan ons beschermen. Hij heeft het beste met ons voor. Hij wil ons zegenen. Maar het is geen vrijwaring van een leven zonder problemen. Er zijn wel een paar knoppen waar je aan kunt draaien in je leven, waarbij je dus het slechter of beter gaat. Daar gaan ze ook over hebben. Nou, God kan ons beschermen. Hij heeft Janneke beschermd. Hij heeft ons tijdens een heel erg auto-ongeluk beschermd. Maar we gaan eens even kijken hoe het de apostelen vergaan is. Nou, waarschijnlijk weet je wel. De apostelen hebben natuurlijk grote dingen gedaan. Ze hebben het evangelie over de hele wereld verspreid. Hè? En door hun werk, hun fundament, mogen wij nu allemaal in God geloven. Maar als je kijkt hoe we aan een eind zijn gekomen, dat is echt verschrikkelijk. Andreas is gekruisigd in Griekenland. Bartholomeus is levend geveild en uiteindelijk onthoofd. Filippus is met zijn hoofd naar beneden gekruisigd en uiteindelijk ook gestenigd. Jacobus werd in het jaar 62 van het dak van een tempel afgegooid en vervolgens doodgeknuppeld. Johannes, nou, dat moet je even checken, maar ik heb begrepen in ieder geval dat Johannes in kokende olie werd geworpen, dat overleefd heeft en toen verbannen is. Judas is in Persië de martel doodgestorven. Matthäus werd met het zwaard gedood. Petrus werd op zijn eigen verzoek op de kop gedood. Of op de kop gekruisigd. Hij werd gekruisigd door koning keizer Nero. En hij zei, het is voor mij te veel eer als ik op dezelfde manier mag sterven als Jezus. Dus hij heeft verzocht of hij op zijn kop gekruisigd mag worden. Ja. Simon werd doormidden gezaagd. En Thomas stierf de martel dood in Indië. Nou. Mensen nog enthousiast over Jezus? Ja? Weet je wel, we spreken wel eens over de prijs die betaalt om te geloven. Nou, er is een prijs, lieve mensen. En die prijs, die ligt klaar in de hemel. En in al die situaties is God goed. En al het lijden wat wij doormaken, weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons te wachten staat. Die zal op ons geopenbaard worden. Maar dit is een stukje, en dan moet je goed voor ogen houden. Dit kan ons overkomen. He, en al word je uitgescholden. Ik ben afgelopen week een paar keer. Nou, zul je misschien wel gezien hebben op internet. Ik ben echt verschrikkelijk uitgescholden, weet je wel. Echt met de heftigste dingen. Dat ging ook echt over de kerk. En ik heb het niet heel snel kunnen verwijderen. Maar een aantal mensen hebben het ook gezien, weet je wel. Maar ja, laat het maar tot een zegen zijn. En dat zijn stukjes vervolging die je te wachten staat. En dat is nog. Het staat in geen verhouding tot doormidden gezaagd worden, weet je wel. Maar het zijn stukjes, daar kan je van schrikken en ik schrik er ook van. Het was best wel heftig wat er allemaal stond, weet je wel. It's part of the deal. Dus bereid je er ook op voor. Het is niet iets wat ons onthouden zal worden. Het hoort gewoon bij je leven met Christus. Maar er ligt een rijke belofte voor nu en voor straks. Openbaring 6. Het gaat over de mensen die gedood worden voor Jezus. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren, vermoord, gemarteld waren, omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat ze hadden. En zij riepen met luide stem, hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een wit gewaad gegeven en tegen hen werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten. En dan komt het, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn. Snap je? Dit is een optelsom. Het lijden voor Jezus, dat is niet ergens gestopt, en dat is er nog steeds. En het gekke is, het lijden voor Jezus is vrijwillig. Het is iets wat je zelf draagt. Ja, het is een lijden wat je zelf voor kiest. Heel veel mensen in landen momenteel die het moeilijk hebben, die onder druk liggen, als die hun geloof zouden afleggen, dan zou het klaar zijn met hun vervolging. Heb je wel eens over nagedacht? Dus hun vervolging, wat zij meemaken, is in die zin vrijwillig. Zij kiezen ervoor om Jezus te volgen. En al die mensen die vroeger in Rome gewoon vol van Gods geest in die arena sprongen, weet je wel, waar ze door de leeuwen verscheurd werden, waar ze in brand werden gestoken, whatever allemaal gebeurde, dat was vrijwillig, weet je wel. Als die mensen hun geloof hadden afgelegd of niet kenbaar hadden gemaakt, hadden ze een heerlijk leven gehad. Al die mensen in Afrika die in zulke moeilijke landen werken, in Noord-Korea, of die daar wonen bedoel ik, weet je wel, hun vervolging kan gelijk afgelopen zijn als zij Jezus loslaten. Maar zij kiezen ervoor om Jezus te volgen, want zij weten, er ligt een prijs. Ze weten, Jezus is echt, het is de waarheid, ik wil hem volgen. En ik betaal er elke prijs voor. Dat is heftig. Die mensen zouden gewoon een fijn leven kunnen hebben als zij Jezus zouden verlaten. Dan zouden ze niet langer vervolgd worden. Het lijden voor Jezus is in die zin vrijwillig. Je kiest ervoor. Er is ook een lijden wat niet vrijwillig is. En wat je ook niet hoort te dragen. Er is een lijden wat niet vrijwillig is en wat je niet hoort te dragen. Welk lijden is dat? Welk stukje hebben we net gemist bij de bergreden?
Ziekte.
Ziekte. Ja. Jezus zegt allemaal dingen in de bergreden. Hij heeft het over mensen die vervolgd worden, mensen die gevangen zitten, mensen die treuren, die wenen, die rechtvaardigheid zoeken. Hij heeft hen allemaal beloofd die hun dingen. Maar hij zegt niet, zalig zijn de zieken. Dat noemt hij daar niet. Jezus heeft ook, aan het kruis heeft hij ziekte wel gedragen, maar in die zin niet onze vervolging. Hij heeft niet onze vervolging of onze moeite gedragen in die zin, weet je wel? Maar hij heeft wel onze ziekte gedragen. Dus hier zie je, nergens zie je ook in het Nieuwe Testament, dat zie je echt nergens, dat Jezus ontferming heeft over de zieken. Hij heeft het wel over mensen die wenen en die treuren, of die iemand overleden hebben, weet je, met hun heeft hij compassie. En met hun gaat hij, heeft hij gewoon medeleven, weet je wel. Maar met de zieken heeft hij dat niet. Er is nergens in het Nieuwe Testament waar staat van, Jezus ging bij een zieke zitten en ging met hem meelijden. Wat deed Jezus met de zieken? Hij ging ze genezen, weet je wel. Dus hij heeft onze ziekte gedragen, maar niet ons lijden. Dat betekent dus, dat uit deze dingen kun je opmaken, en uit veel meer dingen, dat eigenlijk is ziekte is iets wat wij niet horen te dragen. Dat staat tegenover God. Ziekte is iets wat tegenover God staat. Daar hebben we allemaal mee te maken, maar het hoort van nature niet bij ons. Zoals het lijden van Christus wel bij ons hoort, is ziekte en alles wat ermee te maken heeft, is niet wat wij in principe zouden moeten dragen. Dat hoort niet bij ons. Net als de dood, we gaan allemaal dood, dat hoort niet bij ons. Het is iets wat een vijand is van God. Het is ontstaan na de zondeval. Het is een gevolg van de zonde, net als dood. Dood hoort eigenlijk niet bij ons. De ziekte hoort ook niet bij ons. En in dat kader moet je het zien. Dus God en ziekte zijn vijanden van elkaar. En Jezus gaat niet bij de zieken zitten, maar wel bij hen die rouwen en die pijn hebben, die moeite hebben. En daar zegt hij ook dingen over. En daarmee zeg ik natuurlijk, en ja, weet je, je snapt natuurlijk zelf ook wel, natuurlijk gaan wij even voor de zieken zijn, weet je wel. En mensen zijn ook gewoon ziek. En dat is heel erg. Maar er is geen verheerlijking in ziek zijn, weet je wel. Er is geen glorieus iets in ziek zijn, helemaal niet. We hebben in onze gemeente ook een aantal zieken, die ook heel ernstig ziek zijn. Weet je, dat is niks moois aan. En ik zal je een verhaal vertellen, ik heb dat nog nooit gedeeld, maar ik had vroeger een vriendje. En die heette Rick. En Rick kreeg vanaf zijn vierde kreeg die kanker. En jarenlang was hij ziek en dan was hij weer helemaal kaal. Dan was hij weer half kaal en dan had hij weer een pruik, weet je wel. Dan moest oneindig vaak moest hij naar Groningen toe, naar het ziekenhuis. En we waren altijd samen. Rick en ik waren altijd samen. We waren altijd vrienden van elkaar, weet je wel. Maar Rick werd met de jaren werd hij steeds zieker. En uiteindelijk toen konden we niet meer samen fietsen. Nou, toen ging ik hem als een soort van taxi door de buurt heen fietsen, weet je wel. Het ging de maag erop zitten. Hij had ook botkanker. Nou, op een gegeven moment deed het ook te veel pijn, weet je wel. Toen hadden we een kussentje gemaakt, had ik onder mijn snelbinden gebonden. En dan ging hij op mijn kussentje ging die zitten. En dan ging ik hem alsnog door de buurt fietsen. We waren altijd samen, Rick en ik waren altijd samen. Uiteindelijk toen kon hij zelfs niet meer achterop zitten, weet je wel. Dat deed ook te veel pijn. Uiteindelijk is hij overleden toen hij was net geen 12, weet je wel. En ik heb nog 2 klasgenoten. Van de middelbare school, eentje van de lagere school, is overleden aan kanker. Mijn eigen moeder heeft een tumor in de hoofd, weet je wel, is met 3 weken ook weg. We hebben Chris Kroos, die nou in Zuid-Afrika zit, weet je wel. Die is ook hartstikke ziek. We hebben in de gemeente ook een aantal zieken. Er is niks moois, er is niks glorieus in het lijden en het dragen van ziekte. Het is een vijand van ons. En we moeten de ziekte ook behandelen als een vijand, niet de zieke, hè? Begrijp me goed. Ja? We moeten de zieke moeten we ondersteunen. Maar de ziekte is een vijand en die moeten we als een vijand ook behandelen. En we hebben met de gemeente ook gezegd, en voor alle zieken geldt dat, wij gaan dat niet accepteren, weet je wel, dat Christ die diagnose heeft gehad. We gaan bidden en vasten. Ja? Zolang het nodig is. Zolang we dat kunnen doen, gaan we voor hem bidden en vasten. En voor alle zieken doen we dat. We gaan bidden voor de zieken, want ziekte hoort niet bij christenen. Het hoort überhaupt niet bij ons leven. Net zoals dood. En we hebben ermee te maken. En we gaan er ook geen rare theorieën aan ophangen. Maar het is niet onze vriend. Ik ken een verhaal, ja, het is een beetje grappig eigenlijk ook wel. Sommige mensen die omarmen hun ziekte ook. Hè. Die hebben het in hun identiteit verstopt en die zijn daaraan gewend geraakt. En die houden het vast. En die, weet je wel, het is een soort van. Hè, het is een soort van leven ook geworden. En er was een keer iemand en die had een woord van God voor iemand die in een rolstoel zat. En als God een woord geeft voor iemand, dan gaat hij hem ook genezen, toch? God gaat niet een woord geven en vervolgens doet hij niks. Dus diegene ging naar diegene in rolstoel toe. Hij zei van, goh, zegt hij, ik heb het idee dat God je wil genezen. Zal ik voor je bidden? Nou, zegt hij, laat me zitten, want dan raak ik mijn uitkering kwijt. Ja. Dus hij is zo weggereden met zijn karretje. Ja. Ja. Zeg het maar, hè? Nou goed, laat de midden dat is nog toch parkeert. Maar soms zijn we gewoon gewend geraakt aan onze ziektes. Soms zijn we ermee leren leven. Hè? En begrijp me goed, ik zet het even wat scherp neer. Ik ben heel gebalanceerd en nuchter in. Maar ik geloof niet dat ziekte onze vriend moet worden. Echt niet. Echt niet. Hè? En we moeten allemaal aanpassingen doen. En soms heb je krukken nodig, soms heb je een rolstoel nodig. Ik heb allemaal medicijn nodig. Ik pak ook paracetamol als ik pijn heb, weet je wel. Maar uiteindelijk, als je het eventjes goed bekijkt, is het niet wat bij je hoort. Het is niet je vriend. Ziekte is niet je vriend. Net als dood niet. Dat is nummer 2. De eerste is lijden voor Jezus. Dat hoort er wel bij. Ziekte hoort er niet bij. En nummer 3 is in het leven kan ons ook van alles overkomen. Oftewel, shit happens. Ja? De Bijbel is er ook heel, heel duidelijk over. We kunnen van alles kan ons overkomen in het leven. Maar er zijn wel bepaalde dingen die je kunt doen wat het erger of beter maakt. Ik zal er even een paar noemen. De eerste is, je kan lijden door verkeerde keuzes te maken. En dat is dus het soort lijden wat Jezus niet bedoelt. Jezus zegt, je moet dus niet lijden als een dief of als een moordenaar, weet je wel. Dat soort dingen moet je dus niet om lijden. En dat heeft te maken bijvoorbeeld met als je ervoor kiest om bijvoorbeeld te gaan stelen. Als je gaat liegen over dingen, of als je vreemd gaat, als je ongezonde keuzes maakt voor je leven, Dus dan ga je lijden wat eigenlijk helemaal niet nodig is. Dan ga je gewoon lijden omdat je dus verkeerde keuzes maakt. Je gaat in tegen de principes, tegen het woord van God. En dan vervolgens ben je verbaasd dat het slecht met je gaat. Ja, hallo. God geeft heel duidelijke richtlijnen. En als je die richtlijnen volgt, dan is het echt dat het beter met je gaat. En wat ik al zei, ons overkomen ook allemaal dingen. Maar in dat lijden, in deze wereld, zijn er echt goede of slechte keuzes te maken. Het tweede is, je kan ook lijden door het toedoen van anderen. We kunnen echt lijden onder de pijn die andere mensen ons aandoen. Dat kan in allerlei situaties. Dat kan te maken hebben met misbruik. En misbruik, fysiek, seksueel misbruik, maar ook emotioneel misbruik, geweld, weet je wel. En soms kan je zo vastzitten in zo'n relatie, of in zo'n situatie, daar kun je gewoon niet aan ontsnappen. Zeker als je nog jong bent, weet je wel, dan overkomen je de dingen gewoon. Dus je kan lijden door misbruik, je kan ook lijden door manipulatie, dat je zo vastzit in een web van manipulatie, dat je zo vastzit aan die ander, dat je vrije wil gevangen is genomen. Je kunt niet meer je eigen keuzes maken, je kunt niet meer zeggen, ja, dit wil ik, nee, dit wil ik niet. Je eigen gezonde grenzen stellen, omdat je gemanipuleerd bent. Je zit vast onder een web van manipulatie. En dat kan heel subtiel zijn soms, hè? En dat kan in kerken gebeuren, in gezinnen, in bedrijven, in je buurt. En zelfs in een huwelijk of in een gezin. Er zijn geen manipulatievrije zones in die zin. Misbruik, manipulatie, wat denk je van geweld? Ja, en dan heb ik het over geweld in een gezinssituatie of in een werksituatie, maar ook oorlogsgeweld, weet je wel. De meeste mensen die in een oorlog zitten, die kunnen helemaal niks aan doen. Die zien die bommen en die raketten vliegen en er gebeurt van alles. Dan kunnen ze helemaal niks doen. Het enige wat ze kunnen doen is gewoon vluchten en zorgen dat ze een beetje veilig zijn. Maar het lijden, dat wordt veroorzaakt door leiders van landen, weet je wel, die beslissen om een oorlog in te gaan. Maar dat is wel geweld waar je mee te maken hebt. Dan denk je van uitbuiting. Er zijn zoveel mensen, uitbuiting, ja, tegenwoordig kan je het ook wel noemen, moderne slavernij, weet je, slavernij, dat je voor een hongerloontje echt afgebeuld wordt, of helemaal niet betaald krijgt, weet je wel. Of uitsluiting, sociale uitsluiting, dat je gecanceld wordt, om wat voor reden dan ook, weet je wel. Dat is allemaal lijden wat je op je bordje krijgt door een ander. Je hebt je eigen lijden, en ook nog wat ander doet. Maar ik kan ook nog lijden door een bepaalde cultuur die ergens heerst. Dan heb ik het over een cultuur van een land. Er zijn landen die een hele nare cultuur hebben. Een hele vreemd en naar waardesysteem hebben. Maar dat kan ook een groep zijn. Een groep waar je in functioneert. In een vriendengroep. Het zijn eigenlijk wel je vrienden. Maar er zit zo'n negatieve dynamiek dat je eigenlijk helemaal niet opgebouwd wordt. Of het kunnen je collega's zijn. Of misschien je buurt waar je in woont. Bepaalde waarden, bepaalde sfeer die gewoon slecht voor je is. Een cultuur van angst bijvoorbeeld. Of de onderdrukking van vrijheid in een land. Als je onderdrukt wordt, dat bepaalde vrijheden niet meer getolereerd worden, dan kan je ook onder lijden. En natuurlijk onderdrukking van vrijheid van godsdienst. Maar dat valt eigenlijk een beetje onder het kopje van lijden voor Jezus. Dus eigenlijk heb ik drie soorten lijden genoemd. Het lijden voor Jezus, wat onontkoombaar is en erbij hoort. Het lijden door ziekte, wat tegenover Gods karakter is. We gaan geen vrienden worden met ziekte, wel met de zieke. En het derde is, lijden overkomt ons allemaal. Die dingen gebeuren gewoon. En ik zal Prediker 9 eens met jullie lezen. Opnieuw keek ik over de aarde en ik zag dat de snelste man niet altijd de wedstrijd wint. Dat de sterkste niet altijd als overwinnaar uit de strijd komt. Dat wijze mensen vaak arm zijn en mensen met grote vaardigheden niet als vanzelfsprekend beroemd zijn. Alles komt neer op geluk. Op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Een mens weet nooit wanneer hem iets zal overkomen. Hij is als een vis die in het net wordt gevangen. En als een vogel die in een strik komt vast te zitten. En zo is het ook, lieve mensen. We mogen zorgen dat we het goed hebben op deze aarde. We mogen zorgen dat we het fijn hebben met elkaar, dat we God dienen en dat we de Heilige Geest echt leren kennen, dat we Gods woord leren kennen en we mogen God leren kennen als onze Vader. En Jezus leren kennen als de enige weg naar de hemel toe. Ja? Als er meerdere wegen naar de hemel waren, had Jezus niet hoeven sterven. En dit is een mooi verhaal natuurlijk, hè? Maar Jezus is de enige weg. Dus wij mogen zorgen op deze aarde voor onszelf, voor de mensen om ons heen. En bovenal dat we de relatie met God op nummer 1 hebben, boven alles. En in dat leven met God en in de dynamiek die je hebt met de mensen om je heen, met je eigen leven, met de dingen die je overkomt, mag je voortgaan en echt zeker weten, en ik zal die tekst nog een keer lezen, je mag er echt van overtuigd zijn dat het lijden van deze tijd niet in verhouding staat tot wat je straks zal meemaken in de hemel. En laat het maar dus diep op je doorwerken. En ik weet dat sommigen van ons hier door ziekte heen gaan, door lijden heen gaan. En het is niet altijd makkelijk. En er zijn geen makkelijke antwoorden. Ook geen goedkope antwoorden, weet je wel? Waarom overkomt mij deze dingen? Waarom gebeurt dit? Nou, ik heb een stukje geprobeerd te schetsen van een mogelijke oorzaak waar je mee te maken hebt. En we mogen samen, echt samen struikelend achter Jezus aangaan, weet je wel? We mogen elkaars overwinningen mogen vieren. En als het goed gaat met iemand, als het fijn gaat, dan zeggen we, hey, we zijn blij met jou. En we gaan jouw overwinning gaan we vieren. En als het tegen zit, als het slecht gaat, dan zeggen we, hey, we willen naast je staan. We willen met je optrekken. We gaan voor je bidden. En we gaan kijken wat we voor je kunnen doen. En soms gaan we bidden. En soms gaan we iemand geld geven. En soms gaan we iemand uitnodigen in je huis. Soms gaan we iemand koken. Whatever, weet je wel. En dat is ook echt ultiem kerk zijn. Kerk, gemeente, is het woord ecclesia. Dat betekent het gemeenschappelijk vieren of delen van Jezus Christus. En daartoe zijn wij kerk. En we zijn niet, als we in God geloven, een We zijn niet als christen een bevoorrechte groep, ja, waar ons niks overkomt. Een spraakgebrek kan ons zomaar overkomen. Jongen, wat mooi, joh. Dus, nou goed. Laten we elkaar vasthouden in het lijden, wat soms echt niet te ontwijken is. En soms gaan we er samen doorheen. En wat we ook tegenkomen, met elkaar en navolging van Jezus kunnen we alles aan. Echt waar. En samen en de navolging van Jezus kunnen we alles aan. We gaan naast elkaar staan, we gaan elkaar helpen, totdat we die schat in de hemel zullen ontvangen. Amen? Amen. We gaan lekker zingen. En als je straks zegt van, hey, ik heb nog die ziekte, die vijand van God bij mij, dan gaan we voor je bidden. Want dat doen we graag. Want het is en blijft een vijand. Amen?